Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Laten we samen zingen het tweede vers van Psalm 26. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend willen we samen zingen het 14e vers van Psalm 139. Eenzelfde gebed, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Het 14e vers uit Psalm 139, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat als volgt: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. Schriftlezing is Johannes 21, vers 1 tot en met 17. En daar lezen we Gods woord als volgt: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. En ze zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Ze antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult het vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153 en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was de derde maal dat Jezus aan zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? En hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. En zei wederom tot hem, ten tweede maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem, hoed mijn schapen. En hij zei tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt ge mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zei, hebt ge mij lief? En zei tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en hem bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van dit gedeelte uit het evangelie. We willen ook samen dankzegging en voorbeden doen. Dankzegging dat de operatie bij onze zuster Cora Amersfoort goed verlopen is. Zij moet nu wel wachten op de uitslagen, maar de operatie is voorspoedig uitgevoerd. We willen ook denken aan de belijdeniskandidaten die morgenavond een gesprek met de kerkenraad zullen hebben over het doen van openbare geloofsbelijdenis. En uiteraard denken we ook aan de examenkandidaten die midden in de examenperiode zitten. Laten wij samen bidden. Heren, wij komen voor uw heilig aangezicht. En dan is het gepast om u te danken allereerst. Te danken voor uw sparende en bewarende hand. Dat u ons in de achterliggende week gedragen hebt. En we mogen en we moeten ook wel belijden verdragen hebt. Want er was veel en steeds weer van onze kant overtreding van uw heilige wet. We hebben ons daar net aan gespiegeld en dat is toch ook een zaak die u ons steeds weer voorhoudt, Heren, om meer zicht te krijgen op wie wij zelf zijn. Meer zicht te krijgen op wie u bent, want u blijft desondanks zeggen, ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. U blijft komen met dat evangelie dat u een verlossend en een bevrijdend God bent, om ons zo ook meer kennis te geven van wie Christus is, die toch de schakel is, de middelaar is tussen u, een heilig God, en ons, zondige mensen in onszelf. En dat u ons nog hier weer samengebracht hebt in uw huis, of dat we op afstand misschien meeluisteren. Heren, het is een zegen uit uw hand, het is een blijk van uw trouw, dat u ons nog niet wil opgeven, dat u ons nog niet wil wegdoen, maar dat u nog verder wil gaan met dat onderwijs om mensen te brengen tot geloof, om mensen te voeden in dat geloof en te leiden op de weg van de vrede. Heren, we kunnen toch niet anders dan als we daarop zien u danken voor uw trouw, voor uw zorg, voor uw zegen, voor uw genade, voor uw onophoudelijke zondaarsliefde. En dan bidden wij met een beroep op dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Of u ons al onze zonden, ook van de achterliggende week, genadig wil vergeven en ons zou willen aanzien in Christus, uw Zoon. En dat u ons om zijnentwil ook zegenen wil hier in de kerk. Als we ons gezet hebben rondom uw woord. Als u ons onderwijs wil geven vanuit dat woord. Als u ons hart wil onderzoeken om eruit naar boven te halen wat daar nou ingelegd is door u. Heren, wij bidden, als dat evangelie verkondigd zal worden en als dat ook een onderzoek zal zijn van ons hart, dat we straks naar huis mogen gaan met de zegen van dat onderzoek. Dat we ons inderdaad laten onderzoeken en wat er dan ook uitkomt, Heren, dat dat effect zal hebben in ons leven. Als er zijn die straks naar huis gaan met de les dat er in dat hart niets is van liefde tot u. Dat dat gevolgen zal hebben in hun leven. Gevolg dat ze door de knieën gaan en u gaan leren kennen en liefde gaan krijgen. Stort dan, Heren, uw liefde uit in het hart. Opdat ze daarmee dan toch verrijkt mogen worden en levens veranderd. Heren, wij bidden als degene die straks misschien naar huis gaan met de les dat er, hoewel er zo ontzettend en ontzaglijk veel in hun leven gepasseerd is, desondanks toch liefde voor u is. Ze kunnen zeggen, we houden van u, Heer Jezus. Dat u dat versterkt. Dat dat groeien mag en toenemen mag en vrucht mag dragen in een leven dat aan u toegewijd is. Als de les zal mogen zijn, ja, Heren, we hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Heren, dat dan ook de dankbaarheid en het leven van de dankbaarheid zichtbaar mag worden om u in alle dingen toe te behoren. Hoe het ook zij, Heren, laat het woord dat u vanmorgen in het midden van de gemeente laat verkondigen iets uitwerken. Kon het zijn bij een ieder van ons iets ten goede uitwerken. En dat het niet zal uitwerken een verharding van het hart en een afkeer van dat evangelie. Bewaar ons daarvoor, Heren. Laat de Satan een dergelijke overwinning niet behalen. Maar bouw uw koninkrijk ook onder ons. Voeg ertoe die door het geloof behouden worden. Schenk genade, menigerlei genade aan de kleinen en de groten, aan de jongeren, aan de ouderen. En als juist vanmorgen deze vraag aan ons allen gesteld wordt, hebt gij mij lief? Denk in het bijzonder, Heren, aan de belijdeniskandidaten. We dragen ze aan u op. Morgen zullen ze het gesprek met de kerkraad hebben. Er kan tegenop gezien worden. Ze kunnen er wat zenuwachtig voor zijn, Heren. U weet hoe het ligt in het hart, maar neemt u dat alles weg en geeft dat ze woorden ontvangen om gewoon maar te vertellen hoe u in hun leven hebt gewerkt. En wilt u aan de Broeders Kerkenraad ons alle wijsheid geven, langmoedigheid en zachtmoedigheid en dat we de gestalte mogen hebben van u, Heer Jezus. We moeten iets doen wat we als mens niet kunnen, een ander in het hart zien. Maar laat uw geest er zijn en laat uw geest mogen werken, zodat het een gesprek zal zijn en het niet zal gaan over mensen, maar over u, Heer Jezus, en wie u bent in levens van mensen die zo heel divers kunnen zijn. Maar u bent dezelfde. Zegen, Heren, zo de belijdeniskandidaten. Geef ze moed, geef ze hoop op u, geef ze de woorden om het te kunnen vertellen. We bidden met dankzegging voor Cora Amersfoort. De geplande operatie werd uitgevoerd en die is goed verlopen. We danken u daarvoor, heren. Het was een ingreep waar je toch ook tegenop kon zien. En u heeft de handen van de chirurgen zo willen besturen dat zij naar tevredenheid die ingreep hebben kunnen uitvoeren. En daar danken we u voor. Tegelijkertijd is er nog het wachten op de nadere uitslag als het weefsel verder onderzocht wordt. Heren, dat geeft toch ook weer een bepaalde spanning. Zal deze ingreep afdoende blijken te zijn? Zal met de vervolgbehandeling nu gestart kunnen worden binnen afzienbare tijd? Of is er nog een operatie nodig? Heren, dat laatste, we bidden u of dat niet nodig zal hoeven te zijn. En dat wat dat betreft dan de uitslagen goed mogen wezen. En dat de nabehandeling gestart kan worden. Heren, onze gebeden voor onze zuster Amersfoort heeft u tot hiertoe willen verhoren. En in datzelfde vertrouwen, met diezelfde hoop op u, leggen we haar opnieuw in uw handen voor de komende dagen. Wees u met haar en alle die met haar lief zijn. Ondersteun en sterkt u. En wilt u in die spanning waarin uitslagen worden afgewacht, toch rust en vertrouwen geven op u. Ik bid u voor de eindexamenkandidaten die afgelopen week begonnen zijn. Sommigen beginnen deze week. We bidden, heren, om kracht, om wijsheid, om rust tijdens het maken van de opgave. Dat datgene wat gelezen, geleerd, geoefend is, voorbereid is, voor de aandacht mag komen met helderheid. Zegent u de inspanningen, heren. En dat we straks ons mogen verblijden over goede resultaten. We dragen dat ook op aan u. U bent toch degene die ons talenten gegeven hebt. U bent toch ook degene die het zegenen moet en zegenen wil. Zo zoeken we uw aangezicht, heren. En we bidden om de leiding van uw geest ook in deze dienst. In alle onderdelen van de liturgie. Als we zingen, als we een gemeentezak mogen begeleiden. Als we onze gaven straks hopen te geven aan uw koninkrijk, heren, mag dat ook in geloof geschieden met vrijmoedigheid en vrijgevigheid. Vanuit de rijkdom die u ons schenkt. Onze gebeden wil ze genadig horen, al zijn ze aan alle kanten gebrekkig. Heer Jezus, neemt u ze op in uw voorbeden. Als we u vragen om een zegen over de bediening van het woord, geef dan genadig alles wat nodig is op de kansel en onder de kansel. En dat we ons verwonderen mogen straks over uw goedheid. En dat we niet anders kunnen. Ja, Heere, leidt het zo. Want zo is het toch. Als uw geest werkt, dat zelfs de meest verstokte zondaar, als uw geest gaat werken, niet anders meer kan en wil dan buigen voor u. En u groot maken en de eer geven. Laat het daarop mogen uitlopen, Heere. Verhoor ons zo genadig. In de vergeving van onze zonden om Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen uit de 25e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 25, vers 3 en vers 5. Thank you. Na het amen van de prediking willen we samen zingen uit Psalm 116, het eerste en het vierde vers. Psalm 116, vers 1 en 4. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas, de derde voor rente en aflossing. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor het adoptiefonds. Vanmorgen willen we luisteren naar dat gesprek tussen de Heer Jezus en Petrus. En dan de onderdelen daarvan waarin de Heer Jezus een vraag stelt en Petrus antwoord geeft. De reactie van de Heer Jezus daarop, die laten we vanmorgen even buiten beschouwing, dat zou te veel worden. Maar de tekst voor de prediking is Johannes 21, 15 tot en met 17. En daarvan steeds de gedeelte dat Jezus een vraag stelt en Petrus antwoordt over het liefhebben van de Heer Jezus en hoe Petrus daar dan op reageert. Lieve gemeente, deze geschiedenis die voor ons ligt verplaatst ons naar de oever van het meer van Tiberias. We hebben in de achterliggende weken wel vaker over Petrus gehoord en wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft en hoe de Heer Jezus voor hem gezorgd heeft, de waarschuwing dat de Satan hem zeer begeerd heeft om te ziften als de tarwe. De ontmoeting onder vier ogen na de opstanding tussen de Heer Jezus en Petrus. En ik dacht dat het goed was om ook nog weer verder te luisteren hoe de Heer Jezus dan Petrus opnieuw ontmoet hier aan de oever van het meer. Nu niet onder vier ogen, er zijn andere mensen bij. We hebben hun namen gelezen in het begin van hoofdstuk 21. Daar is ook Thomas en er is Nathanael. Daar zijn de zonen van Zebedeeus en nog twee andere discipelen. Ze zijn uit vissen gegaan. Na de opstanding hebben ze verschillende keren de Heer Jezus gezien, maar hun dagelijks bestaan gaat ook weer verder. En Petrus heeft gezegd tegen zijn mededischipelen, ik ga vissen. En anderen zeiden, we gaan met u mee. Heel de nacht zijn ze in de weer geweest. U kent de geschiedenis en ze hebben niks gevangen. En als het morgen stond wordt, dan staat er een man aan de oever die dat ook vraagt aan hen. Hebt u iets gevangen? Hebben u misschien iets kleins gevangen? Hebben u iets, misschien een klein beetje kunnen vangen wat we kunnen gebruiken bij de maaltijd? En ze moeten zeggen nee. Gooi het net aan de andere zijde uit, aan de rechterzijde. En net als vroeger heeft dat woord macht. En net als vroeger heeft het woord, en ze weten dan nog niet dat het de Heer Jezus is, maar heeft het woord van de Heer Jezus opnieuw zegen. En ze vangen 153 grote vissen. Dan springt Petrus uit dat bootje als hij begrijpt dat het de Heere is. En als ze dan samen hebben gegeten, de Heer Jezus had overigens alles al klaargemaakt, kolenvuur, brood, vis, dan begint dat gesprek. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Zomaar in het midden, in de kring van deze groep mensen. Goddelijk onderzoek. Niet een vraag om Petrus even voor het oog van anderen een hak te zetten, om hem eens even goed op zijn plek te wijzen, om hem dwars te zitten. Nee, goddelijk onderzoek om dat wat in het hart gelegd is naar boven te krijgen, ondanks alles wat er gebeurd is. Dat is het doel van dat onderzoek. En soms wordt het wel genoemd, deze geschiedenis, het herstel van Petrus in zijn ambt. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk al gebeurd. Op de opstandingsdag zelf, 's avonds, heeft de Heer Jezus zich al laten zien aan de discipelen en heeft hij ze de Heilige Geest gegeven, op hen geblazen. Gelijkerwijs de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. Daar was Petrus ook bij. Dat was nadat daarvoor de Heer Jezus en Petrus al samen gesproken hadden. Maar nu wordt ook nog een keer publiek gemaakt wat er nou op de bodem van het hart van Petrus leeft en gelegd is. Want ook de andere discipelen wisten wat hij gedaan had. De Heer Jezus weet dat allang als hij het hart zo gaat onderzoeken. Hij weet wat daarin ligt, maar hij wil het ook uit de mond van Petrus horen. Zo doet de Heer Jezus dat. Hij wil het ook horen uit onze monden. Wat is er in ons hart voor hem? En daarom, thema voor de preek, Jezus onderzoek van het hart, de reden, de manier en de uitkomst daarvan. Jezus onderzoek van het hart, Wat is de reden? Wat is de manier? Wat is de uitkomst? Nou, de reden, dat weten de kinderen ook wel. Waarom gaat de Heer Jezus nou tot 3 keer toe een vraag aan Petrus stellen? Dat heeft alles te maken met wat daar gebeurd is op die binnenplaats van het huis van Caiaphas, de hoge priester. Waar Petrus tot 3 keer toe gezegd heeft, ik ken hem niet. En zichzelf erbij vervloekt heeft. En toen mensen allerlei bewijzen aandroegen. Ja, maar jij praat hier nou, maar wij horen jouw accent. Jij komt uit Galilea, jij was ook bij hen. Of was iemand die er in de hof bij geweest was bij de gevangenneming. Hem in de licht van de vlammen herkent en zegt, joh, jij was ook in Gethsemane. Nee, ik ken de mens niet. En hij vervloekte zichzelf. En eigenlijk sprak hij uit, God mag mij in de hel werpen als ik iets met die man te maken heb. Zo diep ging het. En de eerste keer kraait de haan, maar Petrus hoort er overheen. En toen hij voor de 3e keer de Heer Jezus verloochend had, kraaide de haan opnieuw. En toen werd hij indachtig, toen dacht hij terug, toen bracht de Heilige Geest die waarschuwing van de Heer Jezus in zijn gedachten terug. Eer dat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 keer verloochend hebben. En hij kijkt om en de Heer Jezus kijkt hem aan en er breekt iets in het hart van Petrus. En hij gaat weg uit die binnenplaats en hij weende bitter, staat er dan. Hij was diep bedroefd. Kan het nog goed komen? Nou, van die dingen hebben we het een en ander gehoord rondom Pasen. Dat de Heer Jezus hem opgezocht heeft en hem niet vergeten is. En zelfs gezegd heeft, zegt de discipelen en Petrus, dat ik opgestaan ben. Maar dan moet Petrus dus ook weer bevestigd worden in zijn ambt als discipel en apostel. De anderen moeten het ook weten. En dan gaat, terwijl er nu getuigen bij zijn, de Heer Jezus een aantal vragen stellen waar Petrus antwoord op moet geven. Ja, en dan moet je zeggen, gemeente, dat niet alleen maar deze vragen natuurlijk rechtstreeks alleen voor Petrus bedoeld zijn. Want die anderen die het horen en erbij zitten, daar zou het ook aan gevraagd kunnen worden. Ze waren geen steek beter. Ze waren ook weggegaan. Ze waren ook, stonden ook van verre. Sommigen zijn niet eens meegegaan naar het huis van Caiaphas om te zien wat er met hun meester gebeurde. Dus wat Petrus te horen krijgt, heeft ook betekenis voor die anderen die daar zitten. En als Petrus vragen voorgelegd krijgt, dan moeten die andere discipelen daar ook maar eens over nadenken wat zij daarop zouden antwoorden. Ze hebben het net zo goed verknoeid. Niet op dezelfde manier als Petrus, maar ze waren ook allemaal geërgerd. Ze waren ook allemaal weggelopen uit lijfsbehoud. Ze snapten ook niet waarom deze weg nou door de Heer Jezus gegaan moest worden. En ze waren ook geïrriteerd dat de heiland zich zomaar overgaf en dit met zich liet doen. Zij moeten ook hersteld worden. En ook uit hun hart moet naar voren komen wat er nou in ligt. Laat ze maar meeluisteren met die vragen en laten ze ze toepassen op hun eigen hart. Nou, gemeente, dat geldt vanmorgen voor ons dan net zo goed. Als de Heer deze geschiedenis heeft bewaard, dan wil dat niet alleen iets zeggen over hoe hij met Petrus omgaat, maar dan is dat om lessen uit te leren. Dan zitten we er ook omheen in een kring. En de vragen die we horen gaan ook naar ons toe gericht. En luister zo mee. Pas het zo gedurende de preek op uzelf toe of u het antwoord wat Petrus geeft ook zou kunnen geven. En luister zo mee dat u antwoord geeft op die vraag. En dan stelt de Heer die eerste vraag. Een duidelijke herinnering aan wat er voor de gevangenneming gezegd werd. Want van tevoren had de Heer Jezus erover gesproken in die nacht toen ze nog in die paaszaal waren. En toen de Heer Jezus aankondigde dat hij verraden zou worden en dat allen aan hem geërgerd zullen worden. En dat iedereen hem zou verlaten. Toen had Petrus gezegd, meester, hoe kan u dat nou denken van mij? Ja, als die anderen misschien nog u in de steek zouden laten, ja, maar ik? Nee. Al zouden zij het allemaal doen. Ik geen zins. Als het erop aankomt, meester, dan ben ik zelfs bereid om een leven voor u te geven. Nou, dat zei hij toen. En dat meende hij ook nog. En hij dacht nog echt dat hij dat zou kunnen doen ook. Hij was zo vol van zelfvertrouwen en zo vol van zich, van zijn eigen kracht. En dat was juist de oorzaak geworden van zijn val. Hij vertrouwde zo op zichzelf. Dat zal ik nooit doen, Heer Jezus. En daar komt de Heer Jezus op terug. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Wat had je toen toch gezegd, Simon? Jouw liefde voor mij was toch sterker dan de liefde van de andere discipelen? Jouw liefde zou er toch voor zorgen dat je mij niet in de steek zou laten, zelfs met mij zou sterven? Je zei toch dat al zouden alle anderen geërgerd worden, dat jij dat nooit zou hebben. Ziet u, dan brengt de Heer Jezus Petrus weer terug naar dat, of Simon weer terug naar dat moment. Om hem te laten ontdekken wat hij nou eigenlijk had gezegd toen. Wat een verwachting die van zichzelf had gehad. Wat een vertrouwen hij in zichzelf had gesteld. En wat had de praktijk hem pijnlijk geleerd. En dat is toch onderwijs wat de Heer Jezus geeft als die mensen gaat ontmoeten. Wat het onderwijs dat ze gaan ontdekken dat er in hun vlees, in henzelf, geen goed woont. Hij zijn leven zette voor de Heer Jezus. Hij was de eerste om weg te rennen. Hij was de enige die zelfs zo ver durfde te gaan dat hij zich vervloekte: ik ken die mens niet. En omdat Petrus moet leren afzien van zichzelf en zijn vertrouwen in geen enkel ding op zichzelf moet gaan stellen, neemt de Heer Jezus hem mee naar dat moment toen hij nog zo vol zelfvertrouwen was. Want er is heel wat gebeurd tussen Johannes 1 en Johannes 21. Want toen Petrus door zijn broer Andreas bij de Heer Jezus gebracht werd, toen heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd: gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet is Petrus. Dat was bij de eerste ontmoeting. En nou ontmoeten ze elkaar weer bij dat kolenvuur aan de oever van de zee van Tiberias. En er is heel wat gebeurd. Er is heel veel gebeurd van de kant van Petrus. Er is heel veel gedaan door de Heer Jezus. En als Jezus nu tot Petrus gaat spreken, dan noemt hij hem weer met zijn naam waarmee hij hem ontmoet heeft, Simon. Want, Simon, jij had je gedragen naar je oude naam. Al heb je veel onderwijs gekregen, al is er genade in je hart gekomen, al heeft je de Geest het je geleerd en mijn Vader het in de hemel je geleerd toen je die belijdenis uitsprak: tot wie zullen wij anders heen gaan, want gij hebt woorden van eeuwig leven. Gij zijt de Zoon van God, de Christus. En al was er genade in zijn leven en in zijn hart gekomen, hij moet leren dat hij uit zichzelf Simon is. Een zwak en zondig mens die niet op zijn eigen krachten moet vertrouwen. En als het er maar even van kan komen dat hij zomaar weer zich gedraagt naar zijn oude naam. Vanwege het kwaad dat nog altijd in hem woont. Simon, jij hebt eigenlijk alles wat er tussen ons was zelf doorgestreept. Alles wat herinnerde aan de naam Petrus die ik je gegeven had, heb je zelf doorgekrast. En daarom noem ik je Simon. Een mens wordt uit zichzelf nooit iemand anders dan Simon. Het is wel wat, toch, gemeente, als de Heere zo met getuigen erbij je gaat onderzoeken en zo een indringend onderzoek van je hart instelt. Wat zou jij daarvan vinden als je zomaar hier in de kring van de gemeente dit soort vragen krijgt en je moet erop gaan antwoorden? Ik kan me voorstellen dat iemand zegt: nou, dat heb ik liever niet. Kan dat niet op een andere manier? Nou, zo reageert Simon niet. Waarom niet? Omdat er in zijn hart toch genade ligt. Omdat God er toch in zijn hart gewerkt heeft. En de Heer Jezus wil dat aan het licht brengen. Ook voor Simon zelf. Hij weet het al. Maar hij wil het ook in het leven en in het getuigenis van Simon Petrus omhoog brengen. Hij heeft geloof. En het is gewerkt door de Heilige Geest. Ondanks zijn ongelovigheid en zijn ongehoorzaamheid. De Heer is echt in zijn leven gekomen. Ondanks dat hij hem verloochend heeft. Het was geen eigen werk geweest. Ondanks dat hij het zelf allemaal weer verprutst had. Het was genadewerk in zijn leven. En dat is ook genade als de Heer Jezus dat bij tijden is voor het licht gaat halen voor een mens. Ja, dan moet hij door die laag heen. Waarin je zoveel van jezelf hebt verwacht en zoveel op een oude manier met die oude mens geleefd hebt. Dat moet hij wegbikken om te komen tot waar hij zelf zijn werk heeft gelegd. Nou, en iets daarvan kun je merken dat als de Heer zo'n onderzoek in je leven gaat instellen, dat je ernaar gaat antwoorden. Je doet niet tegen verzet. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? We hebben het antwoord gelezen. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Petrus gaat niet helemaal op de vraag in. Ziet u dat? De vraag is, Petrus, heb jij mij meer lief dan deze die hier ook zitten? Ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij vergelijkt zich niet meer met die anderen. Hij stelt zichzelf niet meer hoger dan die anderen. Petrus' daden hebben bewezen dat het ook niet zo is. En het blijkt ook nog uit de woorden die hij gebruikt. U zal het wel eens eerder gehoord hebben. De Statenvertaling laat het niet zo heel helder uitkomen. De herziene Statenvertaling heeft ook bewust wat andere woorden gekozen, omdat het in het Grieks ook anders staat. Als de Heer Jezus aan Petrus vraagt, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief, meer lief dan die anderen? Dan gebruikt de Heer Jezus daarvoor een woord dat betekent, heb je mij lief met een liefde die zichzelf opoffert. Met die hoge liefde die een ander hoger acht en meer acht dan zichzelf. Met die overtreffende liefde. Liefde die zichzelf wegschenkt. Met een liefde waarvan de Bijbel zegt, God liefhebben boven alles. Petrus, heb jij mij meer dan die anderen lief met een liefde waarmee je jezelf zou opofferen? En als Petrus dan antwoord geeft en zegt, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb, dan gebruikt hij een ander woord. Niet agape, maar filioi. U weet dat ik van u hou. Een woord dat in het Grieks meer uitdrukking geeft aan genegenheid, houden van. Er is in mijn hart genegenheid, liefde voor u, in de zin dat ik van u hou. Maar ik durf niet te zeggen meer dat ik u lief heb met een mijzelf opofferende liefde. Want alle feiten in mijn leven getuigen het tegenovergestelde. Heere, u weet wat er is in mijn hart. Ik hou van u. Hij durft dat andere woord niet te gebruiken, want zijn geweten spreekt. Hij durft ook niet te ontkennen dat er wat is tussen de Heer Jezus en hem. Dat weet de Heer Jezus ook wel en daar beroept Petrus zich op. Maar om te zeggen dat de liefde waarmee hij Jezus lief heeft, de liefde is die Jezus waard is. En dat het is met een liefde die alle andere dingen te boven gaat, dat durft hij niet te zeggen. De vraag van Jezus aan Petrus is te hoog voor hem, daar kan hij niet bij. Er is wel heel wat veranderd. Na Goede Vrijdag en Pasen. Hij zet zichzelf niet meer zo hoog neer en hij verwacht het niet meer zo van zichzelf. En hij zet zichzelf zeker niet hoger dan de andere discipelen. Dat is hij allemaal wel kwijtgeraakt, zijn hoogdravende woorden. De gebeurtenissen hebben hem verootmoedigd. Heren, u weet het. Ik hou van u. Toch is de Heer Jezus nog niet klaar. Het antwoord bevredigt de Heer Jezus eigenlijk niet. En daarom stelt hij opnieuw de vraag. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Goed, Petrus. Goed, Simon. Laten we het samen niet meer hebben over dat je jezelf vergeleek met anderen. Laten we niet meer aan elkaar vragen of je mij liever hebt dan deze. Ik zal niet meer praten over de verhouding van uw liefde tegenover de liefde van andere discipelen. Of jouw liefde daar bovenuit gaat, laten we dat liggen. Maar ik kom nog wel op dat eerste terug. Heb je mij dan lief met een liefde die zichzelf opoffert? Je gebruikte een ander woord, Simon, maar mijn vraag was of je mij lief hebt met een zichzelf wegschenkende liefde. Heb je mij lief met een liefde die de liefde voor je vrouw of voor je kinderen te boven gaat? Heb je mij lief met de liefde die ik waard ben? In de tweede vraag handhaaft de Heer Jezus zijn eerste woord. En het antwoord van Simon is: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En Petrus gebruikt ook weer hetzelfde woord. Ja, Heere, ik hou van u. Ik kan zo hoog niet komen, Heere. Er schort van alles aan bij mij, maar u weet toch dat er een band is tussen u en mij. U weet toch dat mijn hart naar u uitgaat. Er zijn zoveel bestrijdingen, er zijn zoveel beschuldigingen tegen me in te brengen. Ik kan eigenlijk die vraag van u niet beantwoorden zoals u mij stelt. Maar u weet toch dat er wel iets in mijn hart is voor u. Ik kom niet op dat niveau wat u waard bent, maar helemaal niks is er ook niet, Heere. En dan de derde vraag. En daar ligt het wonder in van afdalende genade. Ik bedoel ermee dat de Heer Jezus naar het niveau van Petrus toekomt. Hij begon hoog, want dat had Petrus ook van zichzelf gezegd. En de Heer Jezus komt steeds een stap lager. Dichter naar Petrus toe. Simon, zoon van Jona, hou je van mij? Simon, ik begrijp. Je kunt en durft het niet meer te zeggen dat je mij lief hebt zoals ik behoor bemind te worden. Je durft niet meer te zeggen dat je mij meer lief hebt dan de andere discipelen. Maar mag ik je dan vragen, Simon, als je zegt dat je van me houdt, is dat dan echt? En dan gaat de Heer Jezus ook dat woord filioi gebruiken. Dat Petrus gebruikt had. En je kunt begrijpen dat Petrus bedroefd wordt. Voor de derde keer stelt Jezus die vraag. En natuurlijk, het herinnert hem direct aan de drie keer dat hij Jezus verloochend heeft. En nou komt de Heer Jezus met zijn vraag helemaal op het niveau van Petrus. Mag ik dat dan eens van je weten? Hou je dan wel echt van mij? Petrus heeft gezegd: Heere, dat doe ik, dat weet u toch? En dan zet de Heer Jezus daar ook een vraagteken achter. Is dat echt? Wat een zegen dat Petrus niet boos wordt hier. Want dat zou bewezen hebben dat hij eigenlijk juist niet van de Heer Jezus houdt en dat het schijngeloof was. Want hoe zit dat bij ons? Als iemand dat nou eens vraagt en als iemand nou eens doorvraagt en als een van de ambtsdragers op een huisbezoek nou eens doorvraagt: is het nou echt bij u, echt bij jou? Reageert u dan geïrriteerd? Of als zulke vragen in de prediking gesteld worden, is het nou echt bij je? Dat je dan misschien reageert met: ja, maar dan wordt de mens op zichzelf teruggeworpen en dan moet hij allemaal weer bij zichzelf gaan lopen vroeten of hij nou wel wat heeft. En je moet toch naar Christus toe gaan? Ja, nee, maar wacht eens. Dat moeten we niet te gauw zeggen, want de Heer Jezus onderzoekt ook ons hart en die vraagt ook wat er nou in ligt. En is wat er nou in je hart ligt, wat je met je lippen beleidt, is dat nou taal van het hart of niet? Dat mag de Heer Jezus vragen. Hij mag ons onderzoeken, want weet u wat het is? De uitkomst van het onderzoek, Het bericht wat we krijgen is alleen maar tot ons heil. Stel dat de Heer Jezus vanmorgen bij iemand, die, als hij doorvraagt, is het nou echt bij je? Dat je moet zeggen, nou nee, toch kom ik tot ontdekking, het is niet echt. Dan krijgt u een nodiging mee naar huis. Dan krijgt u het evangelie verkondigd, in welke weg het in uw hart echt kan worden. Dan krijgen we het medicijn voorgeschreven. Jezus Christus, die zelf de liefde Gods wil uitstorten in het hart. Dat je genodigd wordt om door de knieën te gaan en bij hem te zoeken. En als je nou als uitkomst van dat onderzoek te horen krijgt, ja, en toch, met alles wat er in je leven is, is er toch het werk van mijn geest in uw hart. Dan mag dat tot bemoediging en versterking zijn en aansporing zijn. Ga door in die weg en blijf de Heer Jezus aanklampen. Verwacht het niet van jezelf, maar van hem. Wordt een mens nou teruggeworpen op zichzelf? Of wordt hij in dat onderzoek nou uiteindelijk uitgedreven naar Christus? Daarom, als er eens een keer een gesprek is waarin doorgevraagd wordt. Maar niet reageren als van, ja, geloof je me dan niet? Of Petrus doet dat ook niet. Petrus laat de Heer Jezus doorvragen. Ja, hij wordt wel bedroefd, want het wijst hem inderdaad op wie hij zelf is. En het was voor de Petrus ook wel een pijnlijk moment om zichzelf weer eens in de spiegel te zien. Maar wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Niet om Petrus in de hoek te zetten, maar om het heil van Petrus te zoeken. Met die derde vraag komt de Heer Jezus echt op het niveau van Petrus. Omdat Petrus niet naar hem opklimmen kan. En dan bedoelt de Heer Jezus door die derde vraag Petrus naar zich toe te trekken. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Want Petrus zegt niet alleen maar, ja Heer, u weet dat. Maar hij belijdt de Heer Jezus. Heere, gij weet alle dingen. En dat is een getuigenis, gemeente, dat een Jood alleen maar van God zou getuigen. God is alwetend. God weet alle dingen. God kent het hart in al zijn uithoeken. Nou daalt de Heer Jezus zo diep af. Petrus, hou je van mij. En dan komt Petrus tot die belijdenis. Ja, want u bent God. U weet alle dingen. En dan eert hij Jezus op hetzelfde niveau waarop God staat. Gij zijt de Zoon van de levende God, want alleen God is alwetend. Heere, gij weet alle dingen. En dat geeft hem ook vrijmoedigheid. Ja, natuurlijk, God weet alle dingen. Jezus wist ieder woord wat hij gesproken had daar in die hof van dat huis van Caiaphas. En dat beschaamt je, dat kan je wel eens verschrikken. God weet alles van me. Tot in de diepste uithoeken van mijn hart is het voor hem niet verborgen. Maar als de Heer Jezus zo diep afdaalt, hou je van me. Dan is Gods alwetendheid, dan is de alwetendheid van de Heer Jezus ook juist de bron voor de vrijmoedigheid. Dan kijkt u ook dwars door al die lage zonden heen. En ziet u het werk wat u zelf in mijn leven hebt gedaan. Gij weet alle dingen. U weet hoe ik het verprutst heb. Maar u weet ook het werk van uw eigen handen in mijn leven. Dan weet u ook dat ik van u hou. Gij weet alle dingen, mijn zonde, mijn dwaasheid, mijn zwakheid, mijn ongerechtigheid, maar ook mijn geloof, hoe zwak ook. Ook mijn liefde voor u, hoe klein ook. Ook mijn vertrouwen op u, hoe bestreden ook. U kent mij helemaal. Op dat niveau komt de Heer Jezus vanmorgen naar ons toe, gemeente. Hij is het waard om lief gehad te worden met een aan zichzelf wegschenkende liefde. Die hoge liefde, dat is die waard, want hij is God. Maar hij kent ons en hij weet dat we dat niet halen in onszelf. En hij wil ons eraan ontdekken en hij daalt af om te vragen, hou je nou van me? Dat is een simpele vraag. Dat is een eenvoudige vraag. Simon, zoon van Jona, en vul uw eigen naam daar nou eens in. Uw eigen naam. De naam die je ouders je hebben gegeven, zoals dat hier bij Petrus ook was. Zijn vader Jonas had hem die naam Simon gegeven. Vul uw eigen naam eens in. En dan die vraag. Hou je van me? Johannes, jij hou je van me. Je stond wel bij dat kruis, maar eigenlijk ook van verre. Jacobus, zoon van Zebedeus, hou jij van mij? Ik zag jou eigenlijk helemaal niet bij het kruis. Hou jij van me? Laat het eens een vraag zijn, ook aan de jongeren in de kerk. Hou je van Jezus? Je kunt een heleboel weten. Je kunt een heleboel van de Bijbel weten, misschien ook nog. Maar hij vraagt vanmorgen niet, wat weet je van mij? En je kunt een hele hoop doen in de kerk en een hoop doen voor de dienst van de Heere, maar de Heere vraagt niet, wat doe je allemaal voor mij? En je kunt belangstelling hebben voor de Bijbel of voor het evangelie, of belangstelling hebben voor de theologie of wat dan ook, maar de Heer Jezus vraagt vanmorgen niet, heb je belangstelling? Hij vraagt, hou je van me? Waarom? Waarom die vraag? Heb je me lief? Wel, je kan van alles en nog wat. Je kan in tongen spreken, je kan de gave van genezing hebben. Je kunt, weet ik niet wat voor gaven allemaal hebben. Je kunt je lichaam overgeven om verbrand te worden, dat het tot nut van een ander zou mogen zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan ben ik een luidende schel en een klinkende cymbaal. Zonder de liefde voor Christus is onze godsdienst ijdel en leeg. Wat is de eis van de wet? De liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ja, die hoge eis. En nou daalt Christus zo diep af. Als het daar nou om gaan moet in ons leven. Hou je van mij? Hij vraagt niet eens, ben je bekeerd? Hij vraagt niet eens, dat zijn natuurlijk ook belangrijke vragen. Hij vraagt niet eens, geloof je? Hij vraagt, Simon, hou je van me? Want in dat woord ligt alles opgesloten. Houden van Jezus. Daar blijkt iets van dat je in hem gelooft. Daar blijkt iets van bekering uit. Omdat je zonder hem niet kan. Hou je van me? Ja, je kunt dat weten hoor. De Heere weet het en daarom kan hij het ook in je leven naar boven brengen, het antwoord op die vraag. Je kunt weten wat je antwoorden moet op die vraag. Hou je van Jezus? En geef daar nou vanmorgen eerlijk antwoord op. Niet een antwoord wat een uitweg zoekt. Niet een antwoord als, ja, dat zou eigenlijk moeten. Nee. Ook niet een antwoord van, ja, ik hoop het. Ik ben bang van niet. Dat zijn niet de antwoorden die Jezus vanmorgen zoekt. Hebt u mij lief? Ja of nee? Met een beroep op zijn alwetendheid. Heere, u kent mij van haver tot gort door en door mijn hele leven. Wees eens eerlijk vanmorgen. Het is geen vraag van de dominee. Het is een vraag van Jezus. Die het vanmorgen aan het licht wil hebben in uw leven, in jouw leven. Heel concreet kijkt hij je aan. Welke leeftijd je ook hebt, hou je van mij. Geen liefde veinzen dan, hè? Niet nu vanmorgen een antwoord geven, ja. Terwijl je in je geweten weet dat er zoveel dingen zijn die je nog niet beleden hebt. Niet nu gauw ja zeggen om er van af te zijn van die vraag, terwijl je weet dat er nog zoveel andere dingen zijn in je leven die je ook lief hebt, die je niet wil laten gaan. Doe nou een beroep op zijn alwetendheid, zodat je eerlijk wordt. Gij weet alle dingen. Je moet niet zeggen, ja Heer, ik heb u lief, want ik ga toch aan het avondmaal en ik ga toch naar de kerk. En intussen niet aan hem bekendmaken wat je door de weeks uitspookt. Je kunt niet God dienen en de mammon. Met zulke antwoorden neemt de Heer Jezus vanmorgen geen genoegen, dat snappen we toch wel. Dat wil je toch niet? Als je dat aan je man of vrouw vraagt, hou je van me, dan wil je toch niet zo'n soort antwoord. Wil je horen wat er in het hart is? Hij weet het al, maar hij wil het ook horen. Heb jij mij lief? Gaat het in je leven om mij? Om mij te kennen, om bij mij te schuilen, om mij als uw borg te kennen, om mij als de weg, de waarheid en het leven te kennen, om mij te kennen als de profeet die het u verkondigt, om aan mijn voeten te zitten, om mij te kennen als uw priester die met dat bloed wat ik gestort heb aan het kruis verzoening heb gedaan. Gaat het je daarom? Om mij te kennen als uw koning die u bewaart en die u beschermt en die dat ook wel doen moet, omdat u zo zwak bent in uzelf en zo vaak leeft met uw oude naam, maar die het ook doen wil omdat ik genadig koning ben. Hebt u mij lief? En nogmaals, dan mag Petrus aan beroep doen in zijn antwoord op de alwetendheid van God en hij schrikt daar niet van. Het is voor hem de ruimte om zijn hart aan de Heer open te leggen. U weet alle dingen. U weet wel de overgebleven zonden die er nog zijn in mijn hart. Dat ik mij niet begeef met zulke een ijver om u te dienen zoals u waard bent. Dat ik nog dagelijks de strijd heb met de boze lusten van mijn vlees en mijn ongeloof. Maar toch heb ik in u het leven ontdekt. U weet dat, Heer. En als het zo is, gemeente, dat de Heere dat in ons hart gelegd heeft, en als je dat weet, hij zag op mij neer. Hij is het die mij zijn vriendschap heeft geboden. Hij is het die mijn leven heeft omgezet. Hij is het die de liefde voor hem en voor zijn dienst gegeven heeft. Als hij het er nou in gelegd heeft. En als u iets daarvan bij uzelf dan mag opmerken, hoef je het ook niet weg te houden. Dan mag je het ook zeggen, Heere, u weet het. Ik hou van u. En laat het meer mogen worden. Hebt ge mij lief? Ja. Ik heb u lief. Tot wie zou ik anders moeten? Met mijn verloren bestaan. Tot wie zou ik anders moeten gaan? Met al die dwaasheden die ik heb begaan. Dan kunnen er best bestrijdingen in je hart komen als deze vraag op je afkomt. Maar laat hem maar eens doordringen, die vraag. En leg je hart maar eens aan de Heere voor. Loop er maar niet voor weg. Want het is alleen maar tot ons heil. Als we zo onszelf voor de Heere neerleggen. Heere, u kent mijn bewegingen. U kent mijn oogmerk. Stel mijn oogmerk in de dag, hebben we gezongen. Nou, Heere, laat het voor mijzelf ook maar helder worden dan wat mijn doel is. Wat de bedoeling van alles in mijn leven is. Opdat ik het ook weten mag. Hebt u mij lief? Ik weet niet wat voor antwoord u hebt gegeven ondertussen. Ik weet niet wat voor antwoord jij hebt gegeven ondertussen, of je de Heer Jezus lief hebt. Geen antwoord geven kan niet. Als u hier nu de kerk uitgaat, of als jij hier nu de kerk uitgaat met, nou ja, laat maar, ik leg die vraag naast me neer. Ja, dan zal de Heer Jezus dat toch interpreteren als een nee. Als hij zo op het hart afvraagt, hou je van me? En je geeft er geen antwoord op. En als voorstel dat je dat aan je vrouw vraagt, hou je van me? En ze geeft er geen antwoord op. Wat zegt dat nou? Wees dan maar eerlijk. En zeg het dan vanmorgen maar, nee, ik vind geen liefde voor u in mijn hart. Heere, bekeer me. En stort uw liefde er alsnog in uit. Opdat er die band komen mag tussen u en mij. Om u de liefde te geven die u waard bent. En als de Heer Jezus nou zo laag afdaalt tot dat laatste treetje. Hou je van me. Leg je hart open. Hij die de harten doorzoekt en kent. Want weet u, als je dan hier misschien met droefheid moet antwoorden. U weet alle dingen, hoe gebrekkig het is. Maar dat er toch doorheen mag komen die lichtstraal van de genade. Maar dan weet u ook dat ik van u hou. Dat zijn degenen die hier door de tranen heen dat mogen belijden. U weet het. In de hoop dat ze het straks kunnen zeggen, in de vaste hoop, als ze thuisgebracht zijn. En hij vraagt het daar nog eens, hou je van me, dat je mag zeggen, ja, en nu in alle volkomenheid, tot in alle eeuwigheid heb ik u lief. Waarom? Omdat u mij als eerste hebt lief gehad met een volkomen liefde. Met die zelfopofferende liefde. Nu mag mijn leven volledig in uw dienst staan. En zal er niets meer aan ontbreken. Aan de liefde tot u. Straks moet je het hier nog met droefheid zeggen. Ik hou van u. Dat zal uitlopen. Op de glorie van zijn naam. Dat je zingen mag. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Gij hebt ons eerst lief gehad. En daarom aan u alle eer en aanbidding en de heerlijkheid en de kracht. Nou, die vraag, die wordt hier gesteld. Simon, zoon van Jona, heb je me lief? Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, we komen u danken. Danken voor uw woord, waarin u zichzelf openbaart als de God van alle genade, die uw schepselen door en door kent. Gij weet wat van uw maaksel is te wachten, dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dat wij vanuit onszelf nooit tot u kunnen opklimmen. Omdat we bij u weggevallen zijn, maar u daalde af. En niet alleen maar letterlijk in de zin dat u, Heer Jezus, naar deze aarde bent gekomen en onze menselijke natuur hebt aangenomen, geboren als mens. We mogen daar ook vanmiddag verder over horen en verder onderwijs uit krijgen, wat een heil en wat een nut daaruit te ontvangen is. Maar u daalt ook in de ontmoeting met zondige mensen af. En zo bracht u die eenvoudige vraag aan onze oren en legde u het aan ons hart. U noemde onze naam en vroeg: hou je van me? Daar is toch ook werkelijk alles mee gezegd, Heere, met het antwoord op die vraag. Heb Christus lief. En dan bidden we u, want u weet welk antwoord we hebben gegeven als kinderen, als jongeren, als degene die in de kracht van het leven zijn, als ouderen. U hebt het gehoord wat in stilte is geantwoord. En wij bidden u, stort uw liefde, de liefde Gods, in onze harten uit. Meer en meer. De liefde van u voor een zondaar, die toch de liefde van een zondaar tot u opwekt en het hele leven doortrekt. We bidden u daarom, Heere, in harten waar die liefde niet is uitgestort en waar geantwoord moest worden nee. Dat de liefde van u het leven gaat doortrekken en gaat overwinnen. En waar geantwoord mocht worden ja, Heere, ondanks alles, ja, ik hou van u. Komt er nog zo bar weinig uit, maar u weet wat er in mijn hart ligt. Heere, wakker het aan. Blaas dat vuur van de liefde voor u aan. Dat het verwarmt en doortrekt en verlicht. En wees zo met uw volk, Heere, dat ze zich hoe langer hoe meer in de liefde aan u toewijden in hun leven. En wil zo zelf voor uw eer zorgen in onze gemeente, in onze gezinnen, in onze huwelijken en in onze persoonlijke levens. En Heere, u weet met welke vragen en dingen we dan te worstelen hebben. Wees ons daarin genadig nabij. Wil ons alles geven wat nodig is om voor u te leven, opdat u door ons lief gehad, geëerd en geprezen wordt. Gij zijt de Zoon van God, de Heere, de Christus, de zaligmaker van zondaren. Breng ons veilig thuis, Heere. Wil ons aan de middag van deze dag weer in gezondheid samenbrengen hier in uw huis, om deze dag ook te heiligen met een morgen- en een middagdienst. Om zo ook gevoed te mogen worden en dat geloof gewerkt en versterkt te mogen krijgen. Wij danken u en wij bidden u, verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. We zingen het 7e vers van Psalm 26. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.